We hebben het in deze serie over het boek Job. Dat is niet het gemakkelijkste Bijbelboek. Misschien wel heel discutabel. Misschien heb je er allerlei dingen over gehoord of gelezen. Wie dat boek geschreven heeft, is niet bekend. Misschien Job zelf. Suggesties zijn er ook. Dat Mozes het gedaan zou hebben of Salomo. Allemaal vragen die we niet kunnen beantwoorden. Wel dat het een historische man is geweest, dus niet een fictief iemand. Hij wordt zelfs genoemd in het boek Ezechiël als voorbidder, samen met een paar anderen. Hij heeft ook voorbeden voor die vrienden van hem mogen doen aan het eind van dit boek. In hoofdstuk 42 vindt u dat een heel bijzonder Bijbelboek. Maar het bijzondere zit hem in, hoe ga je om met als alles wegvalt, als er niets aan zekerheid meer is. Als alles waar je op steunde, waarvan je genoot, verdwenen is. Ik heb er al een paar keer een poging toe gedaan om iets duidelijk te maken. Of het gelukt is, laat ik maar aan u zelf over. Ik wil vanavond een verdere poging wagen. Omdat ik denk, dat is niet ik, maar omdat ik denk dat dat een heel belangrijk thema is, vandaag de dag. Veel belangrijker dan we misschien op het eerste gezicht vermoeden. Een paar teksten gaan we lezen uit het boek Job. Job 5, een paar teksten, en uit 6 en uit 9... Job heeft vrienden die op bezoek kwamen, die hebben een hele tijd bij hem gezeten, hebben niks gezegd. Dus dat zijn niet de Australische vrienden, maar waarschijnlijk daar ergens uit het oosten. Ze hebben in ieder geval een aantal dagen hun mond gehouden. En dat is uitzonderlijk. Die vrienden hebben hem willen bemoedigen, maar die doen dat op een bepaalde manier. En de vraag is natuurlijk vanavond, en eigenlijk ook nog wel een klein stukje de volgende keer, al die redevoeringen van die drie vrienden, die komen aan de beurt en dan geeft Job een antwoord en dan komt de volgende en antwoord, weer de volgende antwoord en dan begint de eerste weer en weer het antwoord. Dan ben je al een heel stuk in het boek Job als je al die gesprekken hebt gevolgd. En de meesten haken af, omdat ze denken, nou. Bovendien zitten we met een paar teksten aan het eind van dit boek. Waardoor je misschien helemaal kopschuw wordt om deze geschiedenissen te lezen. Aan het eind, in hoofdstuk 42, ik heb het op een klein briefje, 42 vers 7 en 8. Die vrienden hebben niet recht van Yahweh gesproken. Nou, als er nu een heel verhaal naar je toe komt en je weet dat het niet recht doet aan Yahweh zelf, moet je het dan wel lezen? Moet je er dan wel naar luisteren? Dat is dus een hele belangrijke vraag. Bovendien, Job heeft steeds een antwoord gegeven en Job zegt in datzelfde hoofdstuk, nou, bijna Job 30 al, die begon al eerder. Ik leg mijn hand op de mond. Ik heb gesproken, maar ik had het niet moeten doen. Dus als Job nu zegt, die antwoorden van mij ook niet goed. Die redeneringen van de drie vrienden, niet recht van Yahweh gesproken. En bovendien nog niet recht van Job gesproken. Dus dat is de vraag. En dat is de aanleiding geweest om te zeggen, 3 keer 2 is 0... Begrijp je, om te zeggen, moeten we dit wel? En toch staat dit in uw Bijbel. Het heeft wel te degen een bedoeling. Ik probeer het. We gaan uit Job 5 iets lezen, wat absoluut waar is. Vers 17. Zie, dat zegt een van die vrienden, dus Elifas, die eerste. Zie, welzalig is de sterveling die door God gestraft wordt. Verwerp daarom de bestraffing van de Almachtige niet. Want hij doet smart aan en hij verbindt. Hij verwondt en zijn handen genezen. Job geeft antwoord in hoofdstuk 6, vers 5. Balkt de wilde ezel bij het malse gras, loeit het rund bij zijn voer, wordt het smakeloze gegeten zonder zout, zit er smaak aan het wit van een ei, mijn ziel weigert dat aan te raken. Het is als ziekmakend voedsel voor me. Gedoe is er niet als je lekker eet. Als er genoeg gras is, balkt de wilde ezel niet. Dan zit hij heerlijk te smikkelen en dan hoor je geen geluid. Misschien is dat wat typerend voor het gedoe en het gemopper en het gekakel en het enorme gesprek in kerken, kringen, ook in de politiek hoor, precies net zo. Ze hebben niks en dus praten ze. Als ze genoeg te eten zouden hebben. En als de gelovigen genoeg voedsel zouden krijgen. Het voedsel, het ware voedsel. De Heer Jezus zelf. Dan had je veel minder gekrakeel. Hoofdstuk 9. Het slot van hoofdstuk 9. Vers 33. Er is geen scheidsrechter tussen ons die zijn hand op ons beiden kan leggen, zegt Job. Laat hij zijn roede bij mij weghalen, laat zijn bedreiging mij geen angst meer aanjagen, dan zal ik spreken en niet bevreesd zijn voor hem, want zo is het niet bij mij. Er is geen scheidsrechter tussen ons, zegt Job. Later heeft hij het in hoofdstuk 33 over wat anders, maar daar kom ik later op terug. Ik wil daarbij een tekst lezen uit het Deuteronomiumboek. Deuteronomium, hoofdstuk 5. Dat is daar waar het gebod van de Heere, de 10 woorden van Yahweh, herhaald worden in de schrift. In Exodus zijn ze gegeven, de 10 geboden. Maar ik wil nu graag met u lezen Deuteronomium 5, vers 4. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere, heeft Yahweh, met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur. En het ging me om de volgende tekst. Ik stond in die tijd tussen de Heere en u in. Om u het woord van de Heere bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. Hij zei, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, enzovoort. Daar zie je Mozes als middelaar tussen God en mensen. Dat is een hele bijzondere uitdrukking in het Oude Testament. Een scheidsrechter, alsof hij dus de twee aan elkaar kan verbinden. Job zocht ernaar, maar die was er niet voor hem. Job. Een bijzonder man, zeer gezegend, heel erg wijs, enorm rijk. Alles in één dag weg, kinderen, huis, haven, alles stuk. Speelbal in de handen van de tegenstander, van de Satan zelf. Ik heb de vorige keren gezegd, de Satan had macht om dat te doen. Maar onder auspiciën van Yahweh zelf. Onder de controle van onze Heere God. Hij kreeg precies aangereikt hoe ver hij kon of mocht gaan. Nadat hij alles wat zijn haven en zijn goederen kwijt was, bleef zijn lichaam nog gaaf. Niet aangetast. Tweede fase, dat ook zijn lichaam geraakt werd. Ook weer omdat de Heere het toeliet. De discussie die er vandaag is, ook in evangelisch Nederland, over je hoeft niet ziek te zijn met een God die wij in de hemel hebben en die bovendien boven alle dingen staat en waarvan Jesaja 53 zegt, onze krankheden heeft hij weggenomen of gedragen. Daar komt onmiddellijk om het hoekje, hoe ver dan en wat dan? En waar moet je de moed vandaan halen om vandaag te zeggen, en we bestraffen dit, dat is de taal die je in die kringen dan heel vaak hoort, of daar, of hem. Stel nu eens dat de Heere het zou gedaan hebben in jouw leven. Moet je dan naar iemand toe die zegt, dat is niet waar hoor, dat is van de duivel. Wie maakt uit wat van de duivel is en wie maakt uit wat van Yahweh zelf is? En in hoeverre is dat wat de duivel kan doen in het leven van gelovigen of in deze wereld, in hoeverre is dat van de duivel zelf of is dat misschien van Yahweh en een initiatief van de Heer? In Johannes 15 vindt u in het Nieuwe Testament dat u een rank bent aan de ware wijnstok. En elke rank aan mij, zegt de Heer Jezus, die vrucht draagt, wordt gesnoeid. Als je niet gesnoeid wordt, betekent het dat je geen vrucht draagt. Je zou dus Job een rank aan de wijnstok kunnen noemen, met duidelijke vruchten, duidelijke uitwassen voor Yahweh zelf. Dat was zo. Een rank in hem wordt gesnoeid. Dus niet 1, 2, 3 zeggen, ja, daar valt niet een hernia onder of een ander iets. Wees voorzichtig. Paulus zegt in 2 Korinthe 12, er is mij ongelooflijk veel meegedeeld. Nou, als Job rijk was in materiële zin, enorme aantallen schapen, runderen, goederen, financiën. Paulus was in geestelijke zin buitengewoon gezegend. Maar omdat ik mij door de uitnemendheid van de openbaringen niet zou verheffen, niet eigenwijs zou worden, 2 Korinthe 12, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan. Oh, je is toch van de Satan. Ja, ja. Ik heb de Heere gebeden. 3 keer, zegt Paulus. Mijn genade is jou genoeg, Paulus. Ik wilde je bewaren, Paulus. Ik wilde je op de een of andere manier beschermen. Daarom liet ik bepaalde dingen in jouw leven toe. Zou u durven zeggen met Deuteronomium 8, we zitten in die enorme woestijn met slangen en schorpioenen en allerlei nare, moeilijke dingen. Om u uiteindelijk wel te doen, bracht ik u in die woestijn, zei de Heere van zijn volk. Zijn de moeilijkheden van de Satan of zijn de moeilijkheden nu van de Heere? Natuurlijk zijn ze het gevolg van het gedrag en van de houding en van de invloed van de Satan. Maar de Heere staat boven dat wat wij niet goed doen, of wat de Satan verkeerd doet. Hij is boven alles verheven. Het besef dat onze God, en ik hoop dat u dat kunt zeggen, uw vader is, door het geloof in de Heer Jezus, ja, dan moet je een keer tot bekering komen. Als dat nooit gebeurd is, kan nu. Moeilijk? Nee. Nu echt zeggen, Heere God, ik heb gezondigd. Geen draad beter, geen haar beter dan wie ook. Maar ik mag, of ik mocht gaan geloven in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, die voor mij en voor mijn schuld aan het kruis wilde sterven. Hij heeft mij tot God gebracht. Dan bent u een kind van God. Heb u leven uit God? Heb u deel gekregen aan de goddelijke natuur? Deelgenoot van de goddelijke natuur. Hoort u het goed? God in u. De Heilige Geest heeft van jouw lichaam, uw lichaam, zijn tempel gemaakt. Jawel woont hier. En de Satan dan? Ja, de Satan is nog steeds machtig. Die is nog steeds de vorst van deze wereld. Die gaat nog steeds alles op zijn kop zetten. En als dat niet in Den Haag is, dan maar in Washington. En als het daar niet is, dan maar in Moskou. Maar het gaat toch op zijn kop. Dat is nog steeds gaande. Die Satan is enorm actief bezig om alles wat God mooi gemaakt heeft te verknallen. Maar alles wat God ook in jou mooi gemaakt heeft, om dat op de een of andere manier weg te nemen en zichzelf daarin te wurmen, zodat u net zo'n slang bent als alle anderen. Dit is geen nieuwe taal voor u. Misschien is het heel bekend. Maar de vraag is nu, hoe gaan we nu om met deze dingen? Hoe kijken we nu naar Job? Nou, Job was misschien wel het type van de Heer Jezus die zou komen. Een beter iemand was er niet. Zo'n helper hadden we nodig. Hij was scheidsrechter. Hij hielp die anderen, die kinderen en die eenzamen. Hij was er voor ze. En voor de collectant. Hij gaf. Maar hij was Christus niet. Ook hij faalde. Misschien moest aangetoond worden dat wie ook hier in deze wereld, hoe rijk, hoe leuk, hoe prachtig, hoe godgewijd ook, het niet tot scheidsrechter, tot bemiddelaar, tot die man uit duizend, waar later over gesproken wordt in dit boek, om die man uit duizend te zijn die voor jou en aan jou, voor jou dat werk ging doen, aan jouw kant ging staan en jou tot God wilde brengen. Dat kon Job niet. Dat moest aangetoond. Is dat dan een soort plagerij van je? Nee, dit moest aangetoond, dat moest zichtbaar worden. En heeft Job dat dan gesnapt? Ja, aan het eind heeft hij het helemaal gesnapt. Helemaal. Hij zegt, ik heb gedebatteerd met God. Ik heb geworsteld, ik heb gevochten. Ik heb geredeneerd. Tot en met, hand op de mond. Ik doe niks meer. Ik ga het verder hebben over die vrienden. Maar Job kwam zover. En het schitterende einde is om u, ik zeg het nu even met de U-vormer, om jou, Job, ten laatste wel te doen. Een overvloedige zegen. En de enige die bidden kon voor die vrienden, Job. Nou, jij had misschien gezegd, je hebt mij zo zwaar in de tank genomen. Je redt het maar, je zoekt het maar uit. Ga maar naar de buren. Maar Job bad. Dit prachtige boek hebben wij vandaag nodig. Juist vandaag nodig. Het welvaarts gebeuren knalt ons om de oren. Het gaat steeds over groei en over bloei en over salarisverhoging en compensatie. En alsjeblieft minder voor gas en kolen en weet ik veel wat voor ander spul, olie. Welvaartsevangelie. En wat er nu gebeurt met die drie vrienden, is dat ze aan de ene kant bevriend waren en misschien wel uit sympathie, misschien wel uit meeleven kwamen om op zich met Job één te maken. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben 7 dagen hun mond gehouden. Maar dat hebben ze niks gezegd. En toen Job zijn verhaal vertelde wat er met hem gebeurd was en hoe hij het zag, toen zijn die vrienden ineens gaan praten. Nou, ik had gehoopt dat ze nog wat langer stil waren gebleven. En nu wil ik het heel voorzichtig zeggen, maar stel nu dat u het boek Job nog een keer gaat bestuderen. Dan ziet u die drie vrienden, heel concreet. Zou dat ongeveer hetzelfde zijn als wat er met de Sadduceeën, Farizeeën, schriftgeleerden gebeurde in de tijd van de Heer Jezus? Ik denk het wel. Daar ziet u ze. En die zijn tot op de bord verdeeld, onderling ook nog, verschillend. En ze zijn één ding van plan, om de Heer Jezus het zwijgen op te leggen. Om dat plan van God in elk opzicht te torpederen. Die drie vrienden komen hier naar voren. En nu krijg ik het nooit voor elkaar om in een paar avonden al die onderdelen van die enorme redenvoeringen uit de doeken te doen. Was ik ook niet van plan. Dat, althans, dat lag niet in mijn hart toen we hierover begonnen. Maar ik wil wel proberen iets belangrijks te zeggen. Een van de dingen die direct opvalt bij Elifas, dat is die eerste vriend die aan het woord komt, is dat je daar een soort woord bij zou kunnen schrijven van de theologie van vandaag. En dat is werkheiliging. Job, als je het een beetje goed doet, was het dit niet gebeurd. Dus, conclusie, je hebt het niet goed gedaan. Je hebt fouten gemaakt. Ze gaan op de stoel van Jahwe zitten. Ze gaan dus onmiddellijk zeggen dat zij dat heel precies kunnen uitduiden. En dat doet Elifas ook. Er is nog nooit iemand zo terechtgekomen die God diende. En nu vandaag. Wat gebeurde er met de gemeente in de provincie Galatië? Ik ga dat met u lezen. Ik knoop dat echt aan elkaar vast. Ik hoop dat u het ook kunt. Dat het meekomt. Galaten 4. Vers 4. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit om hen die onder de wet waren, vers 5, vrij te kopen. En nu, vers 8. Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. En nu u God kent, ja, wat meer is door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen die u weer van voren af aan wilt dienen? U houdt zich aan dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat u mij misschien te vergeefs voor u heb ingespannen. De Bijbel zegt van predikers die uit Jeruzalem kwamen, vrienden moesten zijn, die nu bij die heidense gemeente in de provincie Galatië kwamen. Ja, Paulus heeft wel verteld van Jezus, maar je moet ook besneden worden en je moet dit nog en je moet de feesten houden en je moet onze tradities nemen en alles, alle overleven. U bent in de geest begonnen, schrijft Paulus hier. En wilt u nu in het vlees eindigen? Bedoelt u nu dat altijd gold, dat je moest doen? Doe dit en u zult leven. Is dat principe weer terug? Als de eerste vriend in het leven van Job zijn mond open doet, is dit het verhaal. Je moet het doen. En als je dat doet, dan word je daarvoor beloond. Werkheiliging. En een beetje geloviger loopt aan de linkerkant. En een beetje geloviger heeft die en die vertaling. En een beetje geloviger ziet er zo uit wat kleding betreft. En nu mag u doorgaan. Ik ben geneigd om een heel eind door te gaan. Maar al die dingen hebben met werkheiliging te maken. Je vraagt je vandaag wel eens af, misschien klinkt dat een beetje naar. Hoe komt het dat in een bepaalde hoek van kerkelijk Nederland ook de jeugd nog massaal naar de kerk gaat, massaal meedoet? Ze stonden altijd onder de wet, altijd. En nu is er een stuk evangelie ook in die hoek terechtgekomen. En nu kiezen ze. Komen ze los van de wet? Nou, niet van het wettisch denken. En daar zit nu precies de fout. Ik bedoel niet dat ik niet blij ben met deze jonge lui. Ik maak ze mee, heel vaak. Verschillende keren per maand. En ze kiezen voor de Heer Jezus. Maar ze doen het eigenlijk om iets te verdienen. Om de wet te doen uit dankbaarheid. Om die te doen uit dankbaarheid. Als u denkt dat u, nadat u tot geloof gekomen bent, toch nog iets extra's kunt bij elkaar sproggelen. Misschien overuren maken, even tussen aanhalingstekens. Misschien een extra Bijbelboek lezen. Misschien een andere activiteit erbij pakken. Meedoen waar anderen misschien ophouden. Waarom doet u het? Uit genade bent u behouden, niet uit jezelf. Het is een geschenk van God, Efeze 2, vers 8. Het is Gods cadeau, het is Gods geschenk aan jou. Je bent uit genade behouden geworden. Nou, laat het dan. Laat je dan niet door Elifas en zijn nazaten in de luren leggen. En laat je dan niet echt van het geweldige werk van de Heer Jezus afbrengen. De Heer Jezus, lieve broers, zus, heeft jou, omdat je gelooft in de Heer Jezus, voor altijd behouden. Toen je tot geloof kwam in de Heer Jezus, kreeg je eeuwig leven. De Heilige Geest kwam in je en blijft bij je tot in eeuwigheid. Dat is niet alleen zonder begin, dat is al moeilijk zat. Maar ook zonder einde. Je bent een kind van God. Oh, ja, maar die dan? Nou, die maakt er wel een potje van. Wat bedoelt u? Dan gaat u weer met Elifas zeggen: Job, je hebt er een potje van gemaakt. En Job stijgen, want dat was ook het motief bij Job niet. Dat had hij niet gedaan. Zo was hij niet. Maar anderen komen en die gaan je bepreken. En de brief aan de Galatiërs is daarvan een duidelijk, heel duidelijk voorbeeld voor ons vandaag de dag. In de geest begonnen, maar nu ophouden. Om in het vlees weer te eindigen. Weer raak niet, smaak niet, roer niet aan. Weer dingen. En nou, ben je misschien geneigd om al die onderdelen dan maar bij langs te gaan? Dat doe ik niet. Maar vraag je nu eens af, waarom doe ik het? Of waarom doe ik het niet? Het is zo'n bevrijding geweest toen ik leerde zien dat ik niet de wet hoefde te houden. De wet des Heren is goed. Er is geen woord verkeerd aan, niks. Geen titel of jota, zegt de Heer Jezus, zal wegvallen. Niks, geen klein onderdeeltje. Alles blijft, helemaal overeind. Maar kunt u door het houden van de wet iets dichterbij komen? Antwoord, als dat zou kunnen, was het niet nodig geweest dat de Heer Jezus kwam. Maar juist uit het feit dat hij gekomen is, blijkt dat u het niet kon. Zeg dat dan, ik kan het niet, Heer. Ik kan niet bij u komen. Ik kan geen stap zetten. De Heere wil je duidelijk maken. En als een vriend naar je toe komt, of als een preekheer naar je toe komt, die een lezing houdt van je moet dit nog en je moet dat nog en je moet zo denken over en die kant op kijken, vergeet het dan. Ik zou willen dat ik dat over kon brengen. Ik kan dat niet overbrengen. Ik kan het alleen zeggen en proberen te bidden van Heer, breng dit in het hart van ons allemaal. Dat we ophouden met wat we nog moeten. We kunnen niks en ook niet naar onze bekering. Alleen in het nieuwe leven van ons kunnen we de Heer Jezus eren. Hoe dan? Nou, begin dan eens met hem te bedanken. Dag in, dag uit, bedanken voor wat hij gedaan heeft aan het kruis en wat hij nu nog doet in de troon van God. En voor wie hij zal zijn als hij komt om jou te halen. Dank hem, eer hem, prijs hem, dank God. En ga nog niet zeggen, ja, daar is de zooi en daar is het moeilijk. Ik krijg hele horde mensen over me heen de laatste maanden die onder prediking komen van daar deugt het niet en daar deugt het niet. En dan gaat het soms over corona en dan gaat het over inenten tegen griep en dan gaat het over bepaalde theorieën die wel of geen complottheorie zijn. Nou, van alles wordt over je heen gegooid en je houdt je bezig met van alles en nog wat. Maar niet meer met hem. Je bent niet meer met hem bezig, je bent met van alles anders bezig. Kijk nu eens niet meer naar het uiterlijk. Kijk naar hem. Kijk naar die ene die overeind blijft. Kijk naar hem. Ik had het voorrecht om afgelopen maandag ergens een toespraak te houden over nummerie 15. In nummerie 15 gaat het over kwastjes aan de klederen van de Israëlieten. En aan die kwastjes zat een hemelsblauwe draad. Farizeeën hebben dat uitgevogeld en die hebben daar een hele lange draad van gemaakt. De Heer Jezus verwijt hen dat in Matteüs 23 en zegt, moest luisteren, jullie hebben je gebedsriemen breed gemaakt, weet je wel, om op te vallen. En je kwastje en die hemelsblauwe draad heb je verlengd. Ja, zo'n stuk natuurlijk. Voor anderen. Maar de Bijbel zegt in nummer 15 dat die hemelsblauwe draad, die is voor jezelf, die is voor jou. Jij hebt aan jouw kleding een hemelsblauwe draad geknoopt. En wat betekent dat? Ik wil denken verbonden te zijn met die hemelsblauwe, met die hoge priester in dat hemelsblauwe kleed, met de ark van het verbond, met dat hemelsblauwe kleed erover, verbonden met hem, dat is mijn kleur. En ik wil me daar elke dag aan laten herinneren. Dat was de bedoeling. Niet om de buren te tonen hoe vroom ik ben, maar om mijzelf te bewaren voor al die andere constructies. Dat is de kern. Terug bij de Heer Jezus. Helemaal gefocust op hem. Alleen de Heer Jezus. Wat zou er gebeuren als wij vanavond zouden zeggen, Heer, wij willen zo'n hemelsblauwe, ik heb geen bos draad met blauw, hemelsblauw, anders zou ik het uitdelen, denk ik. En een flinke knip erom om je hals. Maar zou dat wat ons kenmerkt, kleren kenmerken, wat ons kenmerkt, gekleurd zijn door de kleur van de Heer Jezus. Er komt een moment dat de Heer Jezus de bruiloft van het lam zal meemaken, zal initiëren, inzetten. En dat de bruid gekleed is in een smetteloos kleed van zijn volkomenheid, zwit daar, Openbaring 19. En zo gaat ze met hem naar de aarde, de bruid. De bruid neemt hem mee, direct naar de bruiloft van het lam, neemt de bruid hem mee en brengt hem zo naar de Olijfberg. Allemaal in het wit. Ze hebben allemaal zijn kleur. En hij gaat naar Jeruzalem binnen. En ze kunnen alleen maar in Jeruzalem zeggen, kijk, dat is die kleur. Hij en zij. Dat. Dat zou ons kenmerk moeten zijn. De Heer Jezus heeft het werk volbracht. Niet alleen toen, dat hebben we niet in een lijstje gestopt van kleding en van voedsel en van kilometers in een auto of een ezel. Nee, daar heeft de Heer Jezus eenvoudig aangereikt. Dat is het. Het is Christus zelf. En als de predikers komen die weer over een glas water gaan beginnen, of over een tafeltje of over een stoel, ben je alweer aan het afgeleiden. Christus. Zie je die eerste spreker? Ik wou dat je het zei, maar ze zijn er vandaag nog. En ze hebben op alle mogelijke manieren de Heer Jezus willen stoppen. Dit soort sprekers. Een hele rij schriftgeleerden. Ja, ze wisten het precies. Ze gingen stad en land af. Ik heb de tekst nog even opgezocht vanmorgen. om een proseliet te maken. Ze wilden ze allemaal wel bekeren, ook wel tot die denken. Maar ze moesten allemaal dan gaan denken zoals die schriftgeleerden dachten. Ze moesten in de school van, nou ja, van Nicodemus of van Tyrannus of van wie dan ook opgevoed worden. Maar het laatste, zegt de Heer Jezus daarvan, is nog beroerder dan iets van de hel. Je deugt zelf niet en die je tot geloof brengt, die je bij jouw club ziet komen, blijft niets over. Dat. En bij hem dan? Ja, ik weet het wel. U gaat de kerkscheuringen weer langs, die u nog een beetje kent, maar er zijn er genoeg van, dus u kunt heel lang doordenken. En u denkt, ja, welke grond hadden we dan voor zo'n kerkscheuring? Dat is maar de vraag. Dat is een hele diepe vraag. Misschien wel niks. Ik zou willen dat we dit een beetje begrijpen, dat in de tijd de Heer jou en mij misschien wel eens aanspreekt om je tot besef te laten komen. Dat is het niet. En de tweede vriend die komt en die zegt tegen Job, nou, als je dan niet zelf gezondigd hebt, dan zijn het jouw kinderen misschien wel. Boem, Job weer helemaal laaiend. Kom niet aan mijn kinderen. Ik bedoel, dat zeg ik omdat je dat heel vaak hoort. Het is ook zo. Ik heb de tekst even opgezocht vanmorgen. Ezekiel 18, citaat uit Jeremia. De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden, slee geworden. Staat in de Bijbel. Dus omdat de vaders afweken, zitten de kinderen met de problemen. Nou, dat is precies wat die tweede vriend zegt. In het Job-verhaal. Jouw kinderen, ze zakken weg. Ik weet het wel. Ik heb kinderen, en klein en zelfs achterkleinkinderen. En de gebedspunten stapelen zich op. Het is waar. En als de duivel zegt, nou ja, als jij het een beetje beter gedaan had, dan had het daar anders gelopen. Of als het met jou niet goed gaat, dan is dit het misschien, omdat je de kinderen hebt verwaarloosd, geestelijk. Maatschappelijk worden we behoorlijk onder vuur gehouden. En de scholing en de uren en de resultaten en de maatschappelijke positie in ons werk en opleidingen komt wel over. Maar geestelijk dan? Waar is de interesse in Bijbelstudie gebleven? Waar is de interesse in evangelisatie gebleven? Waar zijn ze die op de hoek van de straat ergens staan te zingen? Ja, we werden toen vroeger ook uitgelachen. Ik weet het allemaal wel. En misschien moest dat wel zo. Nou, en dan werkt het ook niet. Al die dingen kom je in ditzelfde Job-boek tegen. Weer een aanval. En de derde die zegt, nou, als het dan niet je eigen zonden zijn, Job, en niet de zonde van je kinderen, dan zijn het je gedachten. Dan zit je van binnen niet goed. Dan moet je naar de psycholoog en die moet je even binnenste buiten keren. Nou, dan gaat hij weer. Die lui hebben het beren druk. Vandaag allemaal klanten. Maar jij dan? De wereld zegt soms, je gedachten zijn tolvrij. Dat is niet waar hoor, dat klopt ook niet. Want zelfs als je bepaalde dingen bedenkt, dan wordt het je al aangerekend. Maar als anderen zeggen dat mijn denken de verkeerde kant op leidt, dan denk ik, ja, maar nu ga je oordelen over iets wat je niet kunt zien. En dat is een terrein waar je af moet blijven. Die derde vriend heeft het ook niet juist. Zou je nu vanavond tegen de Heer willen zeggen, ik heb aan u genoeg, Heer Jezus. Ik vond het zo fijn dat we dat lied zongen. Dat is ooit door de die groep uit Aalten gezongen. Dat mooie lied dicht, heel dicht bij u, Heer Jezus. Daar wil ik zijn. Dat wil ik. Daar. Ik wil bij de Heer Jezus zijn. Ik wil zijn stem horen. Ik wil zo graag vernemen wie hij is. Daarom zijn we vanavond hier, om dichter bij hem te komen. Hij, Job zegt, er is geen scheidsrechter. Mozes zegt, ik stond er al tussen. Tussen jullie en Jahwe. Prachtige tekst uit Deuteronomium 5. En er is één God en één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. En de brief van de Galaten zei, dat heb ik met je gelezen. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Alsof hij een soort zendeling uitzond uit zijn heerlijkheid naar hier. Is hier teruggekomen, ook in deze omgeving. En heeft prachtige dingen verteld, mooie dingen gezegd. Dat is wat hier staat. En die geweldige, geweldige zegen heeft mijn hart ook bereikt. Ik ben zo blij dat ik de Heer Jezus ooit heb leren kennen. Dat er mensen waren die mij van hem verteld hebben. Ik ben zelf opgevoed in een wettisch kader. Zo hoort het, zo hoort het. De predikant heeft gezegd, ik mocht niet op zondag met de bus rijden. Ik was in militaire dienst. In Schildwolde, dat is een van de grote steden ergens in het noorden. Geen trein, wel een bus, eens in 3 uur. Nou, niet al te vaak natuurlijk. Goed, maar dit was wel waar. Nou, dan mocht je naar huis met verlof als recruut. Maar je moest wel zondagavond terug zijn om 8 uur of zo. Niet op zondag reizen. Het gaat niet om mij. Ik ga niet zieligheid. Maar waarom nou? Er was één zuster in onze samenkomst waar ik toen naartoe ging. Niet als lid of zo, maar als geïnteresseerde. Die gaf mij €2,50, Rijksdaalder toen. Dan kon ik een buskaartje kopen. Voor zondag. Is mijn geestelijke moeder geworden. Om die 2,50? Nee, ze was anders. Niet een wettisch beginsel. Maar genade en de Heer Jezus. Laten we ons ophouden met zo hoort het, zo moet het, en lijstje en voorschrift en zo zijn onze manieren. Laten we nou eens teruggaan naar hem, Heer Jezus. We willen u zo graag zien. Als er in je leven moeilijke dingen zijn, en als er in jouw leven misschien mankementen zijn, zou de Heer daar een bedoeling mee hebben om je op de een of andere manier aan te spreken? Antwoord is ondubbelzinnig ja. Hij wil jou iets vertellen. Hij wil iets duidelijk maken. Snap ik het direct? Waarschijnlijk niet. Misschien duurt het nog even voordat we het echt doorkrijgen wat er bedoeld wordt. Maar het gaat wel door. Het gaat verder. De Heer wil dat jij en ik op hem gericht worden. En dat er een middelaar is. Iemand die tussen de mensen, die tussen jou en God is gaan instaan en die dat werk heeft volbracht. Die middelaar is niemand anders dan onze Heiland. Hij is gekomen, door God gestuurd. En hij heeft het werk volbracht. Het enige wat we moeten doen is, Heer Jezus, hier ben ik. Ik wil dicht bij u zijn. En dit gepraat over de discussie in de kerken vandaag, in de gemeenschappen vandaag, gaat niet over hem. Gaat over hoe gaan we om met transgenders, met homofilie, met Israël, met wel of niet door de rode verdrukking. Hoe zit het met de opname van de gemeente? Hoe moet je de doop zien? Enfin, ga maar door, maar het gaat niet over hem. Wat ik elke dag vrijwel hoor is, we willen zo graag iets over de Heer Jezus horen. Misschien is het wat emotioneel voor je, voor mij is het ook emotioneel, omdat daar de knel zit. En die zogenaamde vrienden, die predikers, die komen van, ja, misschien wel met goede bedoelingen, Maar ze gaan je een lawine aan voorschriften aanreiken en je komt er geen stap verder mee. Totdat de Heer zegt, stop er maar mee met die vrienden. Maar ze hebben niet recht van mij gesproken. Nou, moet ik dan allemaal beoordelen of broeder A en professor C het goed hebben? Ik hoef die anderen niet te beoordelen. Vandaag een verzoek A of B. Ik hoef dat niet. Wat ik wel wil, is hem zien. Zouden we nu vanavond tegen elkaar durven zeggen, het is nu 10 november en morgen is het 11 november. Ik weet niet of u dan weer met een lampionnetje langs de deuren loopt. Dat moest ik vroeger. Dat hoorde bij het systeem. Hartstikke protestant. Maar Rooms-Katholieke feestjes, als het om geld ging, ging erin als koek. Meestal kregen we ook een beetje koek. Maar dat we nu durven zeggen, op 10 november, ik weet dat nu op dit moment deze toespraak weer gedateerd is, maar wat maakt het uit? Dat we durven zeggen, we willen niet naar die dingen terug, we willen naar hem terug. Neem nu die beslissing, Heer Jezus, we willen dicht bij u zijn, we willen van u genieten, we willen bij u horen en we willen uw kleur aannemen, die hemelsblauwe draad, die willen we gaan bekijken, dag in dag uit, zodat onze ogen niet leidmotief zijn of onze traditie of u bent leidmotief. U bent degene die het voor het zeggen heeft in ons leven en zo gaan we verder. Als dat gebeurt, dan is het boek Job u ter hulpe. Dan ziet u dit hier gebeuren. Job nog steeds in de narigheid en hij reageert op de toespraken. En hij gaat zich verdedigen. Job zegt dat ben duur. Sorry, had ik niet moeten doen. Nou, als het daarom gaat, heb ik ook heel vaak moeten zeggen, ik had mijn mond moeten houden. Ik had niks moeten zeggen. Maar probeer nu echt, echt hier eens te zien dat de Heer met Job bezig is om hem dichterbij te brengen en om hem ten laatste wel te doen, om hem nog meer te geven. Zoals hij en Paulus nog meer wil geven. Zoals hij door die, die wijnrank te snoeien meer vrucht wil laten komen. Zoals de Heer Jezus zichzelf gegeven heeft. Als er één alles, maar dan ook alles heeft ingeleverd om jou en mij te redden, dan is het de Heer Jezus. Had hij zich niet kunnen verdedigen? Nou, die zogenaamde vrienden die er toen waren, die hele vrome groep om hem heen, die uiteindelijk alleen maar weg met hem heeft geroepen. Hij bad ervoor, zoals Job voor zijn vrienden bad. Bad de Heer Jezus, Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Ziet u die? Laat maar. Hij, Christus alleen, de Heer Jezus, alles. Wat een dag is dit. Wat een hele mooie gedachte. 3 keer 2 is 0. Ik hoop dat u het begrijpt. Stop daar maar mee. Al die toespraken. Ga je daar je eigen toespraken ook onder van? Nou, als ze niet van de Heer zijn, ook maar 0. Wat heb je eraan? Als het niet over de Heer Jezus gaat, over wie gaat het dan? Misschien over mezelf, of over onze kennis, of over onze ervaring, of onze traditie. Christus, alleen de Heer Jezus. Wat een samenkomst wordt dit. Wat een zegen wordt dit. De Heer Jezus, de enige en de echte. Ik hoop dat u gezegend bent. Amen. Ik wil u zo vragen, Vader, om een doorwerking van uw Heilige Geest bij ons, dat we iets begrijpen van deze achtergrond. Job was aan alle kanten geslagen en hij verdedigde zich. Hij had het ook goed geprobeerd. Maar die vrienden hebben alleen maar zout in de wonden gewreven. Er lag een man aan de kant van de weg, geslagen. En de priester gaat aan de overkant voorbij en een leviet gaat ook aan de overkant voorbij. En er is één geweest die stopte en die hem op zijn eigen rijdier in een hotel heeft gebracht. de barmhartige Samaritaan. Heer Jezus, hebben u de Samaritaan genoemd. U hebt geen zout in de wonden gewreven. U hebt zalf gebruikt en verband en uw hulpmiddelen aangewend, uw geld aangewend om te betalen. Dank u wel. Dank u wel dat u een naaste wilde zijn, Heer Jezus, voor ons, die gewond, uitgekleed aan de kant van de weg lagen. Job lag daar. En die vrienden hebben tot op heden nog niks kunnen doen. Alleen maar zout ingewreven. Dank u wel voor wie u bent, Heer Jezus. U heelt alle wonden en elke smart. U kunt meevoelen en dat doet u. Heer Jezus, we willen zo graag bij u zijn, van u horen en nog meer van u begrijpen en ook meer van u laten zien naar anderen toe. Niet om te pronken, niet om te tonen hoe vroom we zijn, maar om u te tonen. Heer Jezus, de enige oplossing in Den Haag en Washington en Brussel, daar bent u. En de enige die echt iets verandert is onze Heer Jezus. Als hij komt hier op aarde om koning der koningen en heren der heren te zijn. Dank u wel voor dat. We prijzen uw naam en danken u voor het boek Job. Als voorbeeld, als ondertoon. Amen.